Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. We vragen deskundigen ons een kijkje te geven in de catacomben waar beleidsmakers en hun beïnvloeders elkaar ontmoeten. Waarom doen zij dit? Hoe werkt het? Wat levert het op? En hoe kun je dit zelf doen? Mijn naam is Peter van Keulen. In aflevering 18 praat ik met Celesta Bruin, hoogleraar in de bestuurskunde. Welkom, Celesta. Directe aanleiding om je uit te nodigen is jouw oratie die je op 16 september uitsprak. Daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben in de lobby, maar eerst een korte persoonlijke introductie. Je was medewerker van de parlementaire onderzoekscommissie Integratiebeleid in 2003-2004, beter bekend als de commissie Blok. Het werk wat je daar deed, het onderzoek naar 30 jaar integratiebeleid in Nederland, dat komt ook terug in je oratie, daar gaan we het zo direct over hebben. En daarna zeg ik respectvol, ben je een soort universitaire nomade geworden. Gestart in Leiden in 2004, vervolgens wat omzwervingen onder andere in Antwerpen, Universiteit van Antwerpen. Assistant professor in Utrecht, Universiteit van Utrecht en ook aan de VU. Om in januari 2016 terug te keren op het honk van de Universiteit van Leiden, om daar dit jaar hoogleraar bestuurskunde te worden. En bij de aanvaarding van dit ambt sprak je op 16 september je oratie uit. Ik zei het al, we gaan het er uitgebreid over hebben. Nu is mijn eerste vraag, wat is die fascinatie bij jou, Celesta?
Ja, dankjewel Peter. Allereerst hartstikke leuk om hier te zijn en om hier als gast te zijn. Mijn fascinatie voor lobby is denk ik ontstaan tijdens de periode dat ik als stafmedewerker voor die parlementaire onderzoekscommissie werkte. Eigenlijk iets ervoor, want ik schreef mijn scriptie over de rol van migrantenorganisaties in het Nederlandse integratiebeleid. En was er ontzettend gefascineerd door hoe en de manier waarop verschillende burgers van allerlei plamage eigenlijk hun best deden om iets goeds te bereiken, al dan niet in samenwerking met lokale en nationale overheden. En hoe dat soms op een muur van onwil of een muur van onkunde stuitte. En eigenlijk het doorbreken van die barrières is altijd een grote drijfveer geweest. En het ontdekken waar precies die obstakels lagen, dat is de fascinatie. En dat is eigenlijk de drijvende kracht achter mijn wetenschappelijke carrière geweest tot nog toe.
En 19 jaar later, als je dat startpunt ziet in 2003 in je werk voor de parlementaire commissie, leidde dat tot jouw oratie. De oratie die heet Ongekende Belangen over Maatschappelijke Democratie en Bestuurlijke Responsiviteit. Die titel is briljant gekozen natuurlijk. Hè? Ongekende Belangen, daar zit een dubbele bodem in. Ook wetenschappelijke kennis is soms gebaseerd op dubbele bodems. Laten we beginnen met de titelverklaring. Wat zijn die twee betekenissen zoals je ze hebt geschetst in je oratie van Ongekende Belangen?
Ik heb de term ongekende belangen heel bewust gekozen, omdat ik de nadruk wilde leggen op twee soorten ongekendheid. En de ene soort ongekendheid, die zien we heel vaak in het nieuws. En dat is de ongekendheid over maatschappelijke belangen, economische belangen, die in achterkamertjes wordt uitonderhandeld. Of in ieder geval onvoldoende zichtbaar voor de samenleving. En dat is niet alleen het gevolg van de manier waarop de lobby gevoerd wordt. Het is ook een gevolg van hoe politieke verantwoording hierover plaatsvindt. Dat is de ene poot of betekenis. De andere is het kleinere maatschappelijk belang, als ik het zo mag noemen. En dan bedoel ik kleiner niet als in minder waard, juist in tegendeel. Maar de belangen van individuele burgers of sociale belangen, publieke belangen, die vaak minder goed een stem hebben en onbekend blijven bij bewindspersonen in de politiek en ook op ambtelijk niveau. Nou, in mijn oratie noem ik daar een voorbeeld van, het veel aangehaalde voorbeeld van een toeslagenschandaal. Dat is nou precies zo'n voorbeeld waarbij belangen van verschillende groepen burgers te lang ongekend is gebleven. En wat je daar ziet is eigenlijk de rode draad in mijn oratie, dat het niet alleen ligt aan beperkte lobby of mobilisatiekracht van verschillende doelgroepen, maar ook, of juist meer misschien, aan de ontvangende kant, dus de overheid en de politiek.
Duidelijk, dus ongekend als in groot en ongekend als in onbekend. Dat zijn
ja, exact.
De twee mooie betekenissen daarvan. Ja. Als je die doortrekt, die dubbele betekenis, dan zeg jij heel expliciet in jouw oratie dat ongekende belangen de democratische rechtsstaat ondermijnen of kunnen ondermijnen. Toen moest ik even slikken toen ik dat las. Want als lobbyist ben je met belangen bezig. Soms ongekend als ze zijn groot, soms ongekend, ze zijn nog niet bekend. Maar ik heb nooit het gevoel dat ik daarmee de democratische rechtsstaat ondermijn. En zo heb je het ook niet bedoeld. Maar hoe heb je dat wel bedoeld toen je dat zo omschreef?
Ja, dat is echt een hele mooie vraag. Want ik heb daar ook best wel wat opmerkingen over gehad. En dat komt omdat ondermijn in het huidige politieke en publieke debat heel vaak geassocieerd wordt met veiligheidsvraagstukken. Maar ik heb ondermijnen bedoeld als de neutralere betekenis van ondergraven. En de reden waarom ik het wel doelbewust in mijn oratie zo heb opgenomen, is dat iedere lobbyist is bezig met een deelbelang. Maar de optelsom van die deelbelangen zijn niet noodzakelijkerwijs het publieke belang of dragen niet noodzakelijkerwijs bij aan de kwaliteit van publieke besluitvorming. En zolang we te veel ongekende belangen hebben van die twee soorten waar we het net over hadden, en daar zit geen goede verankering of kwaliteitscontrole op vanuit de overheid, dan wordt dus de publieke besluitvorming naar het een of het andere te veel meegetrokken, dus uit het lood getrokken. En dat holt vertrouwen uit. Dat betekent dat publieke wetgeving te veel hangt naar private deelbelangen. En dat is nooit goed voor de kwaliteit van de democratische rechtsstaat.
Ik trek hem door. Je zegt in diezelfde passage dat hier bestuurlijke responsiviteit verbeterd moet worden om zicht te krijgen op ongekende belangen. Dat heeft hier ook mee te maken. Dat het niet alleen de lobbyist of de deelbelang is wat wordt overgearticuleerd, maar het is ook de ontvanger die daarbij een rol moet spelen. Is dat wat je bedoelt met die bestuurlijke responsiviteit?
Ja, de bestuurlijke responsiviteit gaat over de manier waarop de overheid, of de staat, als je hem breder trekt, omgaat met die verschillende deelbelangen. Dat deelbelangen behartigd worden, dat is een logisch gevolg of logisch onderdeel van onze democratie, mits het op een integere manier gebeurt. Dus daar is niet zoveel mis mee. Dan gaat het erover. Dus die randvoorwaarden van integere en verantwoorde lobby, daar heb ik het wel over. En dan gaat het erover hoe de politieke kant en de ambtelijke kant omgaat met al deze deelbelangen. Daar zit een duidelijke verantwoordelijkheid om aan de ambtelijke kant het net zo breed mogelijk open te gooien. Wat zijn alle deelbelangen die relevant zijn voor een beleidsdossier? Wat moet er op tafel? Hebben we iedereen aan tafel? En dan in de afweging van de belangen, doen wij recht aan al die verschillende soorten maatschappelijke inbreng? Daar heb ik het ook over in mijn oratie. Wat zien we eigenlijk als inbreng? Wegen we dat al naar gelang de zwaarte van de problematiek? En komen we dan tot een gewogen oordeel? En dan tot slot, geven we daar genoeg politieke verantwoording over? Dus die drie stappen, dat hoort bij responsiviteit, verantwoording eigenlijk ook nog. En als dat niet goed georganiseerd is, dan kunnen die deelbelangen, dus de besluitvorming, uit het lood trekken op een onevenwichtige manier.
Waarbij je start met de discussie over integriteit en je in feite zegt, ja, dat is, als dat geregeld is, dan is de bestuurlijke responsiviteit daar een afgeleide van. Maar wat voor de ene lobbyist integriteit is, is zeker niet voor de andere het geval.
Zeker.
Dus hoe bepaal je dat kader van integriteit ook eensluidend is?
Dat vind ik een hele goede vraag, maar ook een hele ingewikkelde om te beantwoorden, omdat je dan niet ontkomt aan een politiek oordeel. Kijk, voor mij is integriteit, als het gaat over de lobbyende kant of de belangenbehartigende kant, dat de informatie die je komt brengen of het belang dat je komt behartigen, dat is prima als dat een privaat deelbelang is. Geen probleem. Maar als de informatie of als het doel wat je wil bereiken 100% helder is en dat het cijfermatige materiaal, de informatie die je daarover kon brengen, voldoende inzichtelijk is voor de andere kant om een gevoel te krijgen waar zit het alleen aan het eigen belang en waar misrepresenteert de informatie het belang of de onbedoelde gevolgen van bepaalde wet of regelgeving. En dat kan je op verschillende manieren interpreteren natuurlijk. Misschien is het gewoon wel heel makkelijk, gewoon eerlijkheid.
Niet jokken, zo hoorde ik hem even zeggen.
Ja, eerlijkheid,
principe,
ja.
Het belangrijkste principe.
Met een open vizier en eerlijk, een eerlijke lobby met een open vizier, zodat de ander weet waar hij aan toe is. Nou, daar zie je van alles in bewegen en schuiven. Als dat er niet is, dan is er ook geen enkele manier waarop een lobby legitiem kan zijn, wat mij betreft. Als dat er wel is, dan is het eigenlijk dan geef je eigenlijk de verantwoordelijkheid ook een beetje over. Hoe gaat de ambtelijke kant en de politieke kant eigenlijk om met al deze informatie? Nou ja, daar spelen allerlei andere kwesties, zoals partijpolitiek belang, draagvlak, de minister uit de wind houden. Nou, al die verschillende processen kunnen natuurlijk ook een bepaalde vervorming met zich meenemen. Daarom is het nooit het een of het ander. Het is een samenspel tussen zowel maatschappelijke belanghebbenden als de overheid.
Nou, en dan trek ik nu weer even de jas van de lobbyist aan. Daar wordt nog wel eens, vind ik zelf, heel sterk naar de lobbyist gekeken. Naar de zender van informatie, of de organisatie die het deelbelang heeft en dat deelt. En daar wordt nog wel eens vergeten de verantwoordelijkheid die de politicus of ambtenaar zelf heeft. Daar zit ook de beoordeling van de kwaliteit van informatie in. Je kunt niet alleen aan de lobbyist vragen om daarin integer te zijn. Dat moet van twee kanten komen en daar heb je samen de verantwoordelijkheid om tot evenwichtige beleidskeuzes te komen. Op basis van als ambtenaar of politicus veel partijen te horen. Die partijen delen informatie met je, maar dat moet je dan zelf wegen als ambtenaar en politicus om een conclusie te trekken. En als je daarin als deelbelang jouw eigen informatie overarticuleert, ja, dat is dan jouw keuze. Het is aan de ontvanger om daarin de juiste selectie te maken.
Ja en nee. Dus het hangt er eigenlijk van af wat je met overarticuleren bedoelt. Als in dat je luid en duidelijk met grote letters je eigen belang probeert te behartigen, dan ga ik erin mee. Maar als overarticuleren betekent een bepaalde framing aanbrengen, waardoor sommige onbedoelde gevolgen net even onder het tapijt geschoven worden, waarbij ze in een neutralere bewoording toch ook wel over het voetlicht waren gekomen, dan ga ik er niet meer in mee. Omwille van de simpele reden dat gezien het tijdsgebrek en soms ook het inhoudelijk begrip van bepaalde casuïstiek, kan deze overarticulatie wel een verwrongen beeld van de werkelijkheid weergeven. En dat is het grote probleem natuurlijk. Dus het zit niet alleen in de integriteit aan de andere kant van de tafel, maar ook in soms het gebrek aan inhoudelijke capaciteit en soms het tijdsgebrek. En daar wordt natuurlijk, laten we ook geen kiekeboe spelen, aan beide kanten ook wel gebruik van gemaakt. Nou ja, en of je dat duidt als integer of niet, dat is denk ik, dat is naar mijn smaak denk ik nog iets te persoonlijk in het huidige debat. Ik denk ook dat als je als lobbyist, als volwassen beroepsgroep, het zou moeten aandurven om krijtlijnen te trekken wat wel en niet integer is en hoe je je wel of niet zou moeten verhouden tot publieke besluitvorming. En ik denk dat daarbij een hele belangrijke leidraad zou moeten zijn, het besef dat als jij een deelbelang vertegenwoordigt, met de bedoeling om dat in wet en regelgeving opgenomen te zien worden, dat jouw deelbelang een publiek goed wordt en een publieke regel waar ook anderen zich aan te houden hebben. En daarmee wordt jouw deelbelang een publiek iets en daar heb je een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom zeg ik ook altijd tegen de belangen die ik ondersteun of adviseer, gebruik ook of deel ook de tegenargumenten voor jouw voorargumenten. Daar help je de ambtenaar of de politicus mee een goede afweging te maken, maar ook voor te bereiden op eventuele tegenwerpingen die hij of zij krijgt. Goed, en meer integer dan dat kun je niet maken. Dus maak duidelijk wie je bent, wat je vindt, wat je belang is, waar je voor bent, maar geef ook mee aan de ander, oké, als jij hier mee instemt, als je het hiermee eens bent, weet dat dan die organisatie of die politieke partij je hierop kan challengen. Nou, zo probeer ik zelf de balans te vinden. waarbij ik dit doe vanuit de gedachte, het is uiteindelijk toch die ambtenaar of de politicus die de in de weging moet maken, waarin hij zich wel of niet herkent of wat wel of niet bij zijn politieke kleur past. Of wat bij de dossiervorming, zoals een fractie of een ambtenaar die heeft gehad, of dat daar wel of niet in past.
Ja, dan zou ik het onderscheid toe willen voegen dat het voor de ambtelijke kant echt een hele andere verantwoordelijkheid is dan voor de politieke kant. Want daar waar je de politieke kant, waar dat nog overlapt bij een partijpolitiek belang, en dan bedoel ik hem ingevuld als in de natuurlijke achterban van een politieke partij, dan is het wat mij betreft minder bezwaarlijk als daar een bepaald smaller perspectief op een belang ontstaat. Dat vind ik niet gerechtvaardigd aan de ambtelijke kant van het verhaal. Daar zou het hele spectrum zichtbaar moeten zijn om op basis van objectiviteit, neutraliteit en inhoudelijke expertise een aantal scenario's te schetsen op basis waarvan de bewindspersoon of de coalitie of het kabinet, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, een politieke afweging kan maken of politieke keuze kan maken. Daar zit een groot verschil in. Plus dat daar dan ook de bijbehorende politieke verantwoording bij hoort. Nou, of dat altijd zo goed gaat, daar kan je over twisten, denk ik.
Hierop voortbedurend maken we het concreet. In je oratie, daar gaan we weer naar terug, heb je een passage over de coronapandemie. En daarin heb je geconcludeerd, op eerder onderzoek volgens mij ook, dat hoe meer de achterban was geraakt door de pandemie, geef je aan, hoe meer toegang tot het beleidsproces deze organisaties hadden. Dat triggerde mij zeer, want daarin gaf je namelijk ook aan dat dit positieve effect geldt vooral voor bedrijfsbelangen en veel minder voor publieke belangen. Dat triggerde zeer. Want daarmee staat, zoals ik het interpreteer, hebben bedrijven meer lobby-invloed gehad ten tijde van de coronapandemie dan publieke belangen dat hebben gehad. Volgens mij noemde je dat ergens ook de ugly face of lobbying. Dit vraagt een toelichting, help. Hoe moet ik dit lezen? Waren bedrijven echt zoveel machtiger en invloedrijker dan publieke belangen in die coronapandemie?
Het onderzoek waar je naar verwijst, is onderzoek van collega's. En die hebben gekeken naar de toegang van bedrijfsbelangen versus maatschappelijke organisaties. En komen tot die conclusie.
Ten tijde van corona.
Exact. Ja, ja. Of die observatie. En ik heb hem in mijn oratie gebruikt om daarna een voorbeeld te kunnen geven over de positie van bijvoorbeeld de verpleeghuizen. Laat ik dat nou even scharen als een maatschappelijk belang. Publiek belang is nog wat anders. Publiek belang wordt overal en altijd maar gebruikt als een soort benchmark. Terwijl niemand eigenlijk precies weet wat dat nou is. Maar dat is misschien een andere kwestie. Maar laten we ervan uitgaan dat de positie van de verpleeghuizen en hun inwoners best wel een heel groot maatschappelijk belang is. En nogal tekenend is over hoe jij of wij als samenleving omgaan met de meest kwetsbare mensen onder ons. En dan zie je eigenlijk dat tijdens die crisisbesluitvorming, dat het belang van die bewoners en ook het verplegend personeel daar lang onder de radar is gebleven. Ten faveur van, ik denk, en nu is het een beetje hypothetisch, meer partijpolitieke belangen of reputatiebelang vooral van degene die de beslissingen moesten nemen. En die een bepaald belang hadden, dat is ook uit allerlei documentatie gebleken, om één bepaald scenario door te duwen om te gaan met de coronacrisis. En dan vooral al het andere, dus informatie die daarmee tegenstrijdig was, een beetje van zich weg te houden. Nou, en dan zie je, en ik denk dat in dit voorbeeld zie je ook heel duidelijk dat samenspel, of in dit geval tegenspel, of mislukt spel tussen zowel de overheid als de maatschappij. Want hier was duidelijk een route gekozen om, een insteek gekozen om die coronapandemie op te lossen. Dus laat het maar door de samenleving gaan, zoveel mogelijk. Terwijl dat hele heftige consequenties heeft gehad voor veel families en veel mensen in Nederland. Maar dat paste niet zo goed bij het dominante beleidsnarratief. En aan de andere kant was daar ook te weinig lobby en samenwerkingskracht om dat goed te kunnen doorbreken in een tijdig stadium. Dus hier zie je eigenlijk dat hoe desastreus het kan zijn als beide partijen elkaar niet willen of kunnen horen.
Alleen het voorbeeld begrijp ik niet helemaal. Want er staat, of je schrijft, dat het positieve effect ten tijde van die coronapandemie juist voor bedrijfsbelangen gold. Yeah. En dit is geen bedrijf. Dit is een maatschappelijke...
Zeker. Maar het verpleeghuis is ook de verliezer in deze kwestie. En de bedrijfsbelangen of de professionele belangen... Ik denk dat de besluitvorming lang in het voordeel is geweest van allerlei... laten we zeggen, niet van de publieke spelers in Nederland.
Maar bedoel je dan dat er veel meer aandacht was voor de economische belangen, economische pakketten, zonder dat het specifieke sectoren waren en dat daar het evenwicht naar ging?
Ja, zeker. En wat ik eigenlijk bedoel, is dat misschien niet zozeer, want daar kan je ook nog over twisten. Want sommige sectoren zijn echt wel heel erg geraakt en ook niet goed meegenomen, denk ik, in de besluitvorming. Dus daar kan je het niet over één kam scheren. Ik denk wat er is gebeurd, zijn twee zaken. Er is op een gegeven moment, en dat is ook uit allerlei WOP-documenten gekomen, dat er een bepaald scenario is gekozen. Laat het maar gewoon door de samenleving gaan. Kosten, wat kost eigenlijk. Maar ook, en dat is, en dan zie je eigenlijk een soort bijna groupthink ontstaan. Ook al kwamen er uit de samenleving allerlei geluiden dat dit misschien niet de meest handige en de beste oplossing was voor de samenleving als geheel. En dat zie je aan de manier waarop er met scholen om is gegaan. En de sluiting van de scholen al dan niet. En ook de beperkte inzet van preventiemaatregelen in scholen. Ik denk dat wij er op lange termijn meer last van gaan krijgen dan we nu willen toegeven. Maar het meest prangende, en dat is ook waarom ik dat voorbeeld genomen heb in mijn oratie, is de kwestie van de verpleeghuizen, waar zoveel ellende en verdriet is veroorzaakt, doordat men niet wilde bijsturen op tijd. Nou, dus dat is eigenlijk doofstom zijn of hardhorend zijn voor geluiden uit de samenleving, die niet meteen passen bij de manier waarop jij het hebt bedacht. En de andere kant, ook de mindere lobbykracht van de, in dit geval de verpleeghuizen en het zorgpersoneel wat daar werkte, om hun stem goed gehoord te krijgen.
Waarbij je ook een hele treffende conclusie omschreef, in ieder geval treffend in mijn praktijk, waarin je zegt dat het had niet alleen te maken met de politieke lobby en hoe zij die politiek beïnvloeden, maar het had evenveel te maken, en dan quote ik, met beperkte onderlinge afstemming binnen de sector en met hun eigen achterban.
Ja.
Dat vertaal ik dan vanuit mijn lobbypraktijk. Als je het intern niet eens bent, dan kun je ook extern niets of minder bereiken. Dat herkende je bij de verpleeghuizen dan ook?
Ja, misschien niet zozeer eens of oneens, maar misschien nog een stap terug. Het potentieel en de capaciteit om met elkaar samen te werken. En ik kan mij daar, ik bedoel, ik weet de details niet helemaal, want ik heb naar deze casuïstiek niet diepgravend onderzoek gedaan. Maar ik kan mij heel goed voorstellen dat de druk op de werkvloer zo groot is dat je aan weinig strategische samenwerking toekomt. En dan heeft het niet eens te maken met oneens zijn, maar dan heeft het gewoon met beperkte tijd en capaciteit te maken.
Duidelijk. Meer daarover en over corona-washing. Ik zal de link toevoegen aan de show notes om dat artikel ook eens door te lezen. Het is een erg lezenswaardig artikel. Ik wil door met je over een deel 3 in jouw oratie waar het over bestuurlijke responsiviteit gaat. We hebben het er kort al even over gehad. Je signaleert daarin terecht en herkenbaar dat er een groeiende consultatie- en participatietendens is in Den Haag, maar volgens mij niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Tegelijk aan die tendens benoem je ook dat er veel signalen zijn van ongelijke en oneigenlijke beïnvloeding. Weer zo'n triggerzin, kleur hem eens in. Wat bedoel je met die ongelijke en oneigenlijke beïnvloeding?
Met ongelijke beïnvloeding bedoel ik dat sommige spelers zijn gelijker dan anderen. Dus hebben meer capaciteit om hun beïnvloeding op orde te hebben. En oneigenlijke beïnvloeding heeft veel te maken met de integriteit van de ontvangende kant. Of daar op een voldoende of onvoldoende afgewogen wijze het belang is meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. En dat zie je eigenlijk met enige regelmaat in het publieke debat opduiken. Terwijl aan de andere kant zie je een enorme pogingen, met alle beste bedoelingen, om allerlei participatie- en consultatie-instrumenten te ontwikkelen. Nou, en dat is een soort tegenstrijdigheid en dat triggerde mij. En daar heb ik ook een deel van, die tekst tegenstrijdigheid heb ik ook gebruikt om het verhaal rondom mijn oratie en mijn onderzoeksagenda neer te zetten. Wat je ziet, is dat er aan de beleidsinputkant heel veel georganiseerd wordt. In allerlei mogelijke vormen, van keukentafels tot hackathons. En burgerberaden is nu ook is best wel een hype. En dat is toe te juichen. Maar het effect daarvan is nog redelijk beperkt. En dat heeft volgens mij, maar dat zou een hypothese zijn waar ik dolgraag verder onderzoek naar zou willen doen. De rijkwijde daarvan is vrij beperkt. Waarom? Omdat het vaak als stand-alone element wordt gebruikt in het hele besluitvormingsproces. Dus je ziet dan allerlei inbreng eruit komen. Maar dan komt die cruciale fase. Wat gebeurt er eigenlijk met al deze inbreng? En is de inbreng van een burgerberaad evenveel waard als een andere maatschappelijke belanghebbende? En hoe wordt dat gewogen? En wat geeft uiteindelijk de doorslag? En waarom dan eigenlijk? En dat hele stuk, dus die afweging en de besluitvorming en de verantwoording daarover, dat zou eigenlijk samen met die inbreng zou één doorlopende lijn moeten zijn. Maar je ziet eigenlijk dat niet één doorlopende lijn is. Dus dan kan je aan de voorkant nog zoveel opplussen. Maar als je in het proces en in de uitkomst en de verantwoording daarover eigenlijk niet zoveel verandert, waar het de schijn van heeft, dan schiet je met die opgepluste voorkant niet zoveel op.
Ook hier weer heel herkenbaar uit de praktijk. Veel consultaties, ook veel van onze cliënten leveren bijdrage aan de consultatie en ook veel andere organisaties uiteraard. Maar hoe die worden geprocessed, hoe die inbreng op consultaties die meer en meer toenemen, die gelukkig wel openbaar zijn allemaal, maar hoe dat wordt geprocessed in een volgende versie of in een nieuwe wet, black box, vaak, niet altijd. Ik herken je observatie hier. Je koppelt hier ook als voorbeeld aan die ongelijke en oneigenlijke beïnvloeding. Heb je het over de rol van groot aandeelhouders in de internationale politieke lobby en ook over de vele recente draaideurlobbyisten. Hoe passen die volgens jou in die signalen van ongelijke en oneigenlijke beïnvloeding, die bijvoorbeeld die draaideurlobbyisten?
Ik denk dat draaideurlobbyisten een heel illustratief voorbeeld is, want wat daarmee gebeurt is dat je eigenlijk concurrentievoordeel organiseert ten opzichte van medebelanghebbenden in een sector of binnen een bepaald domein. En dat is op zichzelf, ik ben even aan het nadenken. Op zich is het inhuren of aan je binden van professionals die ervaring hebben op het terrein waar jouw organisatie op actief is, daar is op zichzelf niet zo heel veel mis mee. Dat doen wij denk ik allemaal. Nu is de kwestie dat ervaring met hoe het politiek-bestuurlijke bedrijf werkt, kan wel echt heel erg helpen, zeg ik tegen jou als zeer ervaren lobbyist, om je belang op het juiste moment op de juiste tafel te krijgen. En wat nou als een hele belangrijke andere organisatie of een organisatie die een heel waardevol maatschappelijk belang vertegenwoordigt dat niet heeft? En het valt onder de tafel. Dan hebben we op dat meer geaggregeerde niveau wel een probleem met de besluitvorming. Dat is ook waar ik op doelde toen ik het over ondermijnen had. Dus dat is voor de organisatie in kwestie prima, maar niet voor de kwaliteit van de publieke besluitvorming. Dus er zit er ook weer een verantwoordelijkheid aan die andere kant. Dat is de algemene zin in draaideurlobbyisten, maar ik denk dat het prangender wordt, en daar gaat het natuurlijk ook vaak over, als het op het eigen inhoudelijke terrein gebeurt, want dan versterk je dit effect. Nou, en dan kan je, zeg ik dan misschien als cynicus, allerlei regels tegenaan gooien en dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Want of er nou 3 jaar tussen zit of 5 jaar, het hele politiek-bestuurlijke bedrijf verandert niet zo dramatisch binnen die periode dat je niks meer hebt aan die ervaringskennis. Dus daar doe je daar vrij weinig mee.
Nee, dus heel concreet, volgens mij in december geïntroduceerd, een bewindspersoon die terugtreedt of een topambtenaar die heeft 2 jaar afkoelperiode. En in de tussentijd mag hij of zij wel actief zijn in Den Haag, als hij in Den Haag heeft gewerkt, maar niet op het terrein waar hij of zij actief is geweest. En doet iemand dat wel? Nou, er zijn recente voorbeelden van in de krant verschenen. En we hoeven ook geen namen te noemen, denk ik. Laten we het vooral gezellig houden. Maar op het moment dat dat wel gebeurt, dan staat het in de krant. En is het een kwestie van naming en shaming met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor die persoon, niet alleen voor de sector, maar ook voor de lobbysector in den brede. Dus daar zit wel, een zelfreinigend vermogen in. Maar dat vind ik. Wat vind jij daarvan, Celeste?
Nou ja, daar vind ik iets van als persoon. Ik heb daar, dus als onderzoeker kan ik daar niet zo heel veel van zeggen. Dat zou echt ook iets heel moois zijn. Om daar onderzoek, oh, het is heel relevant, want we gaan er dan vanuit dat publieke naming en shaming voldoende zelfreinigend vermogen heeft, dat het afschrikwekkend werkt en dat het daarmee dus niet gebeurt. En ik denk dat dat waar ik te betwijfelen. Plus ik denk dat we te positief zijn over dat naming en shaming effect. Dat is makkelijk om dat op het schild te hijsen, maar dat gaat de krant van vandaag en morgen staat er weer wat anders in. Dus ik denk dat dat zou wel eens kunnen tegenvallen in hoeverre dat echt zelfreinigend werkt. Omdat veel van het lobbywerk ook niet in de krant plaatsvindt.
Nee, laten we dat vooral ook zo houden, want dat is de charme van het vak. Ook,
ja, dat denk ik dan weer anders.
Ja, nee, precies. Daarom ben ik zo blij dat je hier bent. Overigens bedoelde ik naming en shaming als last resort. Daar zit een goed set van regels. Er zit professionele integriteit bij, bewustwording wie je bent. En als dat allemaal niet werkt, nou, zet het allemaal in de krant. En dat vind ik als combinatie van regels, geschreven, ongeschreven, vind ik op zich werken. En we zijn elkaar daar ook een beetje in aan het opvoeden. Ik denk dat Nederland daar heel laat mee is om met die regels te komen en bewustwording en noem maar op. We hebben elkaar allemaal zo'n beetje vertrouwd de afgelopen jaar. Dus we zijn er niet als eerste mee in Europa. Ik kan me herinneren dat ik in 1992 volgens mij in het Europees parlement was, waar toen al over werd gesproken. En nu, 800 miljoen jaar later, zijn we daar in Nederland ook mee bezig. Maar het komt. Dus een beetje vertrouwen in het systeem. Denk, maar goed, zo sta ik erin. En ik hoop, laten we er een keer onderzoek naar proberen te doen. Zou dat kunnen?
Ja, dat kan zeker. En ik denk eigenlijk dat een beetje vertrouwen ook niet verkeerd is. Maar vertrouwen zonder enige verantwoording, dat is natuurlijk het recept voor mislukkingen. Dus dat zie je nu heel vaak. We hebben elkaar te veel vertrouwd. Ik denk dat het hem daar niet zo in zit. Maar aan de achterkant dat er te weinig verantwoording is afgelegd over welke belangen nou eigenlijk mee zijn genomen en waarom. En dan heb je denk ik al die regels niet zo nodig. Of veel minder in ieder geval. Want het helpt niet.
Nee, en dan verwijs ik ook weer naar mijn periode in Washington. Daar is alles dicht gereguleerd en nog zijn er excessen die slecht zijn voor de sector, voor het vak, voor het vertrouwen wat de burger heeft in publieke besluitvorming, noem maar op. We gaan positief eindigen, Celeste, laten we dat vooral doen. In ieder geval wat betreft de oratie heb ik nog één vraag aan je. Jij trekt de conclusie, één van de conclusies, dat bewustwording van ongekende belangen nodig is. Daar lees ik een beetje in dat die bewustwording er de afgelopen jaren iets minder was. Of wat zie jij daar voor tijdsbeeld of ontwikkeling in de tijd van die bewustwording? Is die in het verleden was die onvoldoende aanwezig en groeit die nu? Of hoe zit dat?
Wat ik bedoelde te zeggen met bewustzijn van ongekende belangen is tweeledig eigenlijk. En dan kom ik op de kwestie of ik daar een tijdslijn aan vast kan plakken. Met een bewustzijn heb ik eigenlijk het zicht erop. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Want vaak komen er schandalen in de krant waarvan je denkt, nou, is dit nou één voorbeeld en is dit een uitwas of is dit representatief voor hoe het in een hele sector gaat? Weten we eigenlijk niet zo goed. En dat betekent nogal wat. Is het een foutje of is het een structureel gegeven? Dat vind ik een groot verschil maken voor de kwaliteit van publieke besluitvorming. En maar een andere is ook wel de vanzelfsprekendheid dat het eigenlijk niet zo uitmaakt hoe zorgvuldig je bent met de afweging van maatschappelijke belangen. En ik denk dat we dat het laatste decennium wel hebben zien toenemen. En dat eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. En je daar ook niet zo heel veel verantwoording hoeft af te leggen, mits je daartoe gedwongen wordt, publiekelijk. En dat vind ik met name problematisch. Omdat dat het vertrouwen in en de kwaliteit van onze rechtsstaat uitholt. Dus daar heb ik met bewustzijn op gedoeld binnen de marges van drie kwartier praten, zeg maar, die zo'n oratie inhoudt. Dat is de dubbele betekenis daarvan. En een tijdsleiding, ik noemde hem net al een beetje impliciet. Ik denk dat het een tijdsbeeld is waarvan ik, laat zeggen, ruwweg afgelopen decennium zou plakken. Misschien is het ook al wat langer ingetreden, maar ik ben geen historicus. En waar ik vooral zorgen over heb, en dat is dan misschien als geëngageerde burger, is dat we hiermee onze democratie voor als vanzelf te vanzelfsprekend aannemen en een beetje als een kikker in de hete emmer met water zitten en eigenlijk onvoldoende op tijd eruit springen om echt aan een paar knoppen te draaien.
Toch even, ben je daarover optimistisch gestemd? Of?
Nee, daar ben ik niet optimistisch over gestemd. Helemaal niet.
En dat baseer je op? Wat is
een deel van mijn onderzoek wat heel hardnekkig, of een heel hardnekkig fenomeen laat zien, is dat er altijd een grote onbalans zit in de belangen uit de samenleving die wel een weg weten vinden naar de politiek en bestuur en degene die niet. En dat het een heel wisselend beeld is over responsiviteit aan de andere kant om daar iets zinnigs mee te doen. En dat is niet stabiel genoeg om daar heel optimistisch over te zijn. En ik denk in ons huidige tijdsgevricht dat dat belangrijk is. Nog zo'n toeslagenschandaal is afschuwelijk voor de direct betrokkenen, maar ook desastreus voor het vertrouwen in ons overheidsstelsel. En dat kunnen we nu gewoon niet zo goed gebruiken. Konden we altijd al niet gebruiken, maar misschien nu nog wel minder.
Okay, we gaan toch proberen om enthousiast en positief te eindigen, hoor. Maar nou weet ik niet of mijn laatste twee vragen daarbij helpen. Maar überhaupt door daarover te praten, zoals we nu doen, en verantwoording over af te leggen, zoals de sector moet doen, vind ik, hopelijk kantelt dat beeld toch een beetje ten positieve. En misschien dat ik net iets optimistischer ben, maar goed, de toekomst zal het leren. Ik heb twee slotvragen aan je. En de eerste, daar refereer ik aan een artikel wat je schreef met Bert Vrouwsen in 2018. Ook die zet ik weer in de link in de show notes. Dat artikel is gepubliceerd in Tijdschrift voor Toezicht. Het heet De Lobby aan Banden over het ongelijke speelveld en de regulering van belangenvertegenwoordiging. En dat artikel gaat over de zin en effectiviteit van lobbyregulering. Conclusie in dat artikel is, en ik doe het even in mijn woorden, het is altijd tricky als je met een wetenschapper praat, maar even in mijn woorden, is dat er destijds een ongelijk speelveld bestond tussen verschillende maatschappelijke groeperingen. Of maatschappelijke groepen, moet ik zeggen. Nou, ben ik bang dat ik ongeveer weet wat je gaat antwoorden, maar ik ga het je toch vragen. In die 4 jaar terugkijkend, is die ongelijkheid in jouw beeld afgenomen of is die toegenomen?
Ja, ik denk dat ik geneigd zou zijn toegenomen, zeg maar. Ik denk eigenlijk dat het meer van hetzelfde is gebleven. En dan kom ik mee terug op de hardnekkigheid van dit fenomeen. En dat je dus er meer aan hebt om iets te doen aan dat ongelijke speelveld gelijker maken. En dan heb je wat andere instrumenten voor nodig dan, laten we zeggen, een afkoelingsperiode of regels daarom, om even een voorbeeld te noemen. En ik denk, en dan eindig ik wel positief, ik denk dat daar wel mogelijkheden zijn. Dus er zijn genoeg instrumenten om daar iets aan te doen. En ook in de besluitvorming van de overheid kun je hier wel degelijk op sturen.
Voorbeelden maar dan moet je een keuze maken. In instrumenten, waar denk je dan aan?
Nou, we hadden het net over allerlei consultatie- en participatie-instrumenten. Maar onderzoek laat ook zien, als je daar een slimme combinatie in maakt, dat je dan de tafel waarmee je kan praten groter en diverser kan maken. Dus een slimme keuze daarin helpt om dat ongelijke speelveld in ieder geval aan de voorkant wat gelijker te maken. En er zijn genoeg, dat is niet van vandaag op morgen geregeld, maar als je in het proces aanpassingen maakt in het afwegingsproces intern in de ministeries, dan kun je iets doen aan die afweging en het meenemen van maatschappelijke inbreng. Het kan. Dat het niet morgen kan, oké, maar het kan wel.
En daarmee krijg je ook ongekende belangen meer aan bod. Niet alleen ongekende belangen die heel groot zijn, maar die ook nu onbekend zijn. Dat vraagt ook een verdere professionalisering van het lobby- of public affairs vak misschien.
Ja, dat ligt er al aan van wie. Want een verdere professionalisering, dat zien we ook uit onderzoek, dat betekent vaak dat de besturen van allerlei maatschappelijke organisaties of de top van bedrijven dichter tegen de politiek aanschuiven. En daarmee het zicht een beetje verliezen op wat er eigenlijk in de achterban en de leden, bij de leden aan de hand is. Dat is niet altijd een positieve ontwikkeling. Als je het hebt over professionalisering als in verbondenheid met de achterban, met de werkvloer. Het gesprek aangaan met politiek bestuurlijk Nederland, ja. Maar niet om meer van hetzelfde en meer van Den Haag te weten.
De laatste vraag die ik aan je heb gaat over een artikel dat je schreef voor het Montesquieu Instituut. Het was in september vorig jaar, september 2021. En daar quote ik de volgende passage. Anno 2021 lijken we lobbydrijfzand te zien ontstaan dat integere publieke besluitvorming langzaam maar zeker lijkt te verzwelgen. Daarmee zeg je in feite dat we zijn overgeleverd aan deelbelangen en onoorbare politieke beïnvloeding in dit lobbydrijfzand. Ja, het is toch een somber beeld. Hoe zijn we na dit jaar verder? Is dat lobbydrijfzand, is het wat minder hardnekkig of hoe zit het?
Ik denk een jaar verder. Ik weet niet of er heel veel veranderd is. En ter enige nuancering, ik schreef dit stuk vlak nadat er een aantal kwesties in de media waren geweest met rondom draaideur lobbyisten en dat daar niet heel goed op geanticipeerd was binnen de regering, binnen de overheid. Ik ben bang dat binnen jaar tijd kan er niet zoveel veranderen dat die conclusie helemaal van tafel kan, maar ik denk wel, en dan denk ik even terug aan een paar weken geleden waar ik een panel met jonge, talentvolle lobbyisten mocht modereren. En als je ziet hoe gedreven deze jonge mensen zijn met een ethisch besef, dan heb ik heel veel hoop. En ik draag daar graag aan bij als wetenschapper, maar ook als docent op de universiteit. Om de jonge generatie van nu te helpen om een moreel kompas te ontwikkelen, wat hierbij zou aansluiten, laat ik het zo zeggen.
En daarmee eindigen we toch optimistisch. Dat is goed te horen. Dat optimisme deel ik met jou. Tot zover In de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank aan Celesta Bruin, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit in Leiden. Celeste nam ons mee in ongekende belangen en gaf ons een inkijkje in wat volgens haar de stand van zaken van lobbyen en public affairs in Den Haag is. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor een onderwerp? Mail ze naar info@publicmatters.nl of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl. Mijn naam is Peter van Keulen. Veel dank voor het luisteren.